Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 86, daarvan het tweede vers. Het tweede van Psalm 86. Wie toch is als gij weldadig? Wees mij dan, o Heere, genadig, want mijn roepen en geklag klimt tot u de ganse dag. Het tweede vers van Psalm 86. De heilige wet des Heren, gemeente, wordt ons ook vanmorgen voorgehouden. Wij luisteren met aandacht en eerbied naar Gods heilige wet en zingen daarna uit Psalm 86 nu het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Wij lezen nu, gemeente, de Heilige Schrift. En wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. Een gedeelte uit het 10e hoofdstuk, namelijk de versen 32 tot en met 45. Ik zei u Marcus 10 vanaf vers 32 en wij lezen door tot en met het 45ste vers.
En zij waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen, en zij waren verbaasd, en hem volgende waren zij bevreesd. En de 12 wederom tot zich nemende begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden, zeggende: zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, zeggende: meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. En hij zeide tot hij dat ik u doe. En ze zeiden tot hem: geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zeide tot hem: gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink, en met de doop gedoopt worden waar ik mede gedoopt word? En ze zeiden tot hem: wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen, de drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken, en met de doop gedoopt worden, waar ik mede gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden, dien het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus hen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen, gij weet dat degenen die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan u samen bidden en de Heere vragen om zijn zegen in deze dienst. Wij gedenken in ons gebed zuster van de Oever die nog in het IJsseland ziekenhuis ligt. En ook onze zuster de Kluiver die aan het begin van deze afgelopen week in het IJsseland ziekenhuis moest worden opgenomen met uitval van enige functies. Wij denken ook aan de kleine Sander van Duin die morgen een kleine ingreep in het ziekenhuis moet ondergaan. Laten we samen de Heere zoeken. We mogen op deze morgen, nu het weer zondag geworden is, Heere, u zoeken. Daartoe hebben we elkaar opgeroepen om dat te doen, nu we samen gekomen zijn in deze dienst van het woord en van het gebed. En nu het zo gepast is om in de voortgang van deze dienst, Heere, dat niet te doen zonder dat wij uw heilige naam aanroepen en u in ons gebed zoeken gaan. Dat is in de weg, Heere, die u zelf gewezen hebt. Wij mogen wijzen op uw eigen woord, waarin u uw kerk, ja zeker, vooral uw kerk, trouwens heel deze wereld, maar vooral uw kerk, hebt opgeroepen om u te zoeken. Zoek mij en leef. Zoek mijn aangezicht. Heren, in die weg gaan wij ook op dit ogenblik. Terwijl we tegelijkertijd u vragen wat de discipelen u vroegen. Leer ons dan te bidden, Heren, wat vele eeuwen later een dichter onder woorden heeft gebracht. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Want de wereld wil mij achterna, al waar ik ga of sta. Dat zou ook onze ervaring kunnen zijn, Heren, vanmorgen. Concentreer ons. Richt ons hart op de dingen waar het vanmorgen om gaat. En ook nu we in ons gebed, o Heere, uw naam aanroepen. Leid onze harten tot dat wat nodig is, waartoe ze geleid moeten worden. Namelijk tot de overdenking van wat nodig is. Waartoe we vanmorgen samengekomen zijn, Heere. Dat is niet vrijblijvend. En dat is niet zomaar in de tred van de dingen. Maar dat is met een speciaal doel. Opdat we uw stem in uw woord zouden vernemen. En opdat het ons tot zaligheid zou zijn. Voor het eerst of bij vernieuwing. Om meer en meer ingeleid te worden in de dingen, in de verborgenheden van de godzaligheid. En van de zaligheid. Wij brengen onszelf daar niet, Heren. En daarom, als we in de gebeden u zoeken, Heren, neem ons dan bij de hand. En laat het werkelijk zo zijn dat ons zoeken een vinden zal zijn. En dat we uw aangezicht mogen aanschouwen. Uw vriendelijk aangezicht. Dat vrolijkheid en licht is. Voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Ja, zo kunnen we wel naar de kerk gekomen zijn. Met verdriet. Heren, het kan zo verschillend liggen bij ieder van ons. U kent onze levensgang. U weet onze weg. U weet van droefheid en gemis en van rouw wellicht. U weet van de dingen die ons bezighouden, jongeren en ouderen. Heren, u kent ons. Wij vragen of u er genadig in wilt voorzien, Heren. En of u het ons geven wilt dat we ook met betrekking tot de dingen van elke dag, wij hier in de kerk, anderen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, Heren, dat het misschien wel in ons hart lag wat we zojuist hebben gezongen, want mijn roepen en geklag klimt tot u de ganse dag. O, wil de ziel uw knechts verblijden, ondersteun hem in zijn lijden. En dan kan dat van verschillende aard zijn, dat lijden. En dan is het u bekend, Heren, wat de dingen zijn die ons bezighouden. Maar we behoeven dat in ons gebed niet te benoemen. Daar weet u van, Heren. U kent de diepe smart in het hart van een jong of een ouder mens. U weet van het verdriet en de zorg. U weet van de vrees die er wellicht is. Aangaande de komende dagen of weken of wat het ook zij. Of wanneer we moeten ervaren dat onze lichamelijke welstand afneemt of onze geestelijke vermogens minder worden. Het kan ons allemaal zo terneerdrukken, Heren. Of de zorgen in de kring waarin we verkeren, voorzie er genadig in. Heilige God, daal af tot ons. Er is ongetwijfeld ook reden om u te danken voor zegeningen. Het feit dat we hier mogen zijn en dat we mogen meeluisteren en dat u ons spaarde. Het geeft evenveel reden. En dat is ook al zo moeilijk, uw dankbaarheid te brengen. O Heere, kom ons te hulp en help ons in de dingen die we behoeven. We roepen uw naam aan, Heere, op deze tweede Lijdenszondag. Met name met het gebed. Of de verdiensten van de Heere Jezus Christus. De weldaden die Hij verworven heeft in die diepe weg waarover ons ook vanmorgen gezegd zal worden in de prediking. Of ten behoeve van ons leven, van onze ziel, daaruit geput wordt, Heren, opdat we uw genade mogen ontvangen. Zie op ons neer. Als we het missen en als we het zoeken, Heren, wilt u in die leegte vervulling geven. En als we het niet missen en niet zoeken, dan nog te meer, Heren. Breng ons daar waar we ontvangen wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. En laat dat ook in de oefening van uw kinderen, Heren, een zaak zijn die ze bezighoudt. De dingen die in ons leven gebeurd zijn, ze worden zo snel tot doodkapitaal. Wanneer we er wel van weten. Maar Heren, wanneer het allemaal zo lang geleden is, o, maak het oude weer nieuw. En wilt u de ingezonkenheid doen verdwijnen en kracht en genade geven om telkens opnieuw en meer u te zoeken. Zegen ons in alle dingen. We dragen onze zuster van de Oever en ook onze zuster de Kluiver, die beiden in het IJsseland ziekenhuis liggen, op dezelfde afdeling nog wel. Wilt u ze nabij zijn en we dragen ze aan u de Heere op. Gedenk in onderscheiden noden en zorgen. Help en sta bij, Heere, ook bij dat wat bepaalt bij het ouder worden. Het kan allemaal zo moeilijk zijn en zo drukken. Laat de toevlucht tot u genomen worden en telkens, Heere, telkens de ervaring weet. Zie dan naar hen om. We bidden dat ook voor Sander, wiens naam we zojuist noemden. Wilt u bij hem zijn als hij morgen geholpen wordt in het ziekenhuis? Geef dat hij er niet al te zeer tegenop ziet. En wilt u met hem en zijn ouders zijn? Met al onze kinderen en met al onze ouders. Heren, we hebben het nodig dat we van stap tot stap en van dag tot dag door u geholpen worden. We bidden voor uw woord. Voor de verkondiging ervan, dat ook vanmorgen in ons midden een plaats heeft. En op zoveel plaatsen, Heere, het evangelie van uw komst, Heere Jezus, en van uw diepe lijden. Het is het hart van het woord dat u ons hebt nagelaten. Geef dat we eruit putten mogen. En geef, Heere, dat we ervaren mogen dat die bron van zaligheid een bron geeft. En een bron is waaruit u genade geeft, genade voor genade. Zie naar ons om, help en sterk ons en verhoor ons in uw gunst, onverdiend. Maar doe het, Heere, om Christus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 49. Psalm 49, het derde en ook het vierde vers. Psalm 49, vers 3 en 4. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En wat er verder volgt, in het derde vers en vervolgens ook in het vierde vers van Psalm 49. Nu zo dadelijk is de eerste collecte voor de eredienst. De tweede collecte is voor de diaconie. En de derde collecte na het amen van de prediking is ten behoeve van de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekst voor de preek op deze tweede Lijdenszondag vindt u in het schriftgedeelte dat we samen lezen, en namelijk het laatste vers dat we gelezen hebben. Markus 10, daarvan vers 45. Maar de Heer Jezus over zichzelf spreekt tot de discipelen: want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Geliefde gemeente, in een overlijdensadvertentie staan: zijn of haar leven was dienen. Nou, dat is op zichzelf beschouwd een hele mooie spreuk. En inderdaad, kan het wel dat het leven van deze of gene met name gekenmerkt is door een grote mate van dienstbaarheid en opoffergezindheid ten behoeve van anderen. Dat is wel mogelijk. Hele bijzondere voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de beroemde zendingsarts uit de vorige eeuw, Albert Schweitzer, geweest, die zijn leven als het ware geofferd heeft. Hij, een man met geweldige gaven op veel terreinen, heeft zich vele tientallen jaren lang gegeven aan het medische werk in het midden van Afrika. En om nog iemand te noemen, moeder Teresa, die haar leven heeft opgeofferd aan de paria's, aan het uitschot in de sloppen van de grote stad Calcutta in India. En zo zouden er nog wel wat mensen te noemen zijn. Maar tegelijkertijd, gemeente, moeten we wel zeggen of het ooit echt zal gelden van enig mens: zijn of haar leven was dienen. Nou, van de Heere Jezus gold het wel. Dat zegt onze tekst. In het getuigenis dat hij van zichzelf geeft. Oh, wij kunnen over onszelf zoveel zeggen. En wij kunnen een goede getuigenis van anderen geven. Maar ons zicht op onszelf en ook op dat van anderen is altijd maar beperkt. Maar wat de Heere Jezus hier over zichzelf zegt, dat is de waarheid. Want hij is de waarheid. En hij spreekt de waarheid. En als hij het zegt, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen, dan geldt dat ook vandaag, gemeente, als een evangeliewoord. Dan is het een woord waarin hij zegt wie hij is en tot welke dienst hij bereid is. We luisteren naar wat de Heere Jezus zegt aangaande zijn eigen weg en werk. En dan wijst hij op twee dingen. Allereerst zijn onbaatzuchtige dienst, het eerste gedeelte van onze tekst. En vervolgens zijn profijtelijke offer. Zijn onbaatzuchtige dienst en zijn profijtelijke offer. Het is wel een hele tegenstelling wat we in het schriftgedeelte dat we zojuist gelezen hebben vinden, gemeente. Een hele tegenstelling. Dat woord van de Heere Jezus, waarin hij zichzelf presenteert als een dienstknecht, ook gekomen met het doel om dienstbaar te zijn, om geheel te dienen en zichzelf te geven, en daartegenover datgene wat eraan vooraf gaat. Wat dan? Wel, als u meegelezen hebt en u kent de geschiedenis, dan begrijpt u waar ik op doel. Namelijk enerzijds datgene wat uit de mond van de Heere Jezus komt, maar daartegenover wat eraan vooraf gaat, de dingen die uit de monden van de discipelen gekomen zijn. Dat staat er wel heel ver vandaan. Het is allemaal begonnen met wat te lezen is in de versen 32, 33 en 34. Daar zijn we ook mee begonnen in de schriftlezing. De Heer Jezus gaat opnieuw zijn lijden en zijn sterven aankondigen. We hebben, gemeente, vorige week geluisterd naar de eerste lijdensaankondiging. U herinnert het zich nog wel, toen de Heer Jezus zich teruggetrokken had naar de delen van Caesarea en Filippi, waar hij een ogenblik met de discipelen alleen was en waar hij in een teer moment zijn hart ging openen en ging zeggen wat er aanstaande was. Nadat, een moment daarvoor, Petrus die schone belijdenis had afgelegd: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Wel nu, de Heer Jezus is met zijn discipelen daarna naar het zuiden getrokken. En toen ze in het gebied van Galilea waren, dus nog niet zo heel ver op pad, toen heeft de Heer Jezus in een vergelijkbaar moment opnieuw iets verteld van wat aanstaande was. Namelijk dat hij lijden moest. En nu, want het gedeelte dat vanmorgen aan de orde is, is genomen uit de derde lijdensaankondiging. Nu zijn ze inmiddels niet zo heel ver van Jeruzalem meer vandaan. Nu zijn ze in de buurt van Jericho aangekomen. En we lezen dan ook in vers 32 en de 12en. Wederom tot zich nemende begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. En gemeente, nu is het de derde keer dat de Heere Jezus deze dingen zegt. Maar het klinkt nog even vreemd in de oren van de discipelen. En nu niet meer in een uiterlijke afkerigheid, maar dan toch wel uit datgene wat we daarna lezen, dan blijkt. Ze hebben het nog steeds niet begrepen. Want wat hebben we gelezen? Als de Heer Jezus dit gezegd heeft, dan komen er twee discipelen op de Heer Jezus af. Namelijk Johannes en Jacobus. En ze komen met een verzoek. Heer Jezus, als u in uw koninkrijk bent ingegaan, vers 37, mogen wij dan heel dicht bij u zijn? Johannes, aan de ene zijde van u aan de rechterhand en Jacobus aan de linkerhand, maar heel dicht bij u, als u op uw troon in uw koninkrijk zult gekomen zijn? Wat gebeurt hier? De Heer Jezus spreekt over zijn weg. Zijn weg die naar beneden gaat. En wat doen de discipelen? Ze doen net alsof dit niet gezegd is. Ja, ze doen zelfs alsof de Heer Jezus gesproken heeft over zijn weg die omhoog zal gaan. Want ze willen vlakbij hem zijn in zijn troon. En hoe is de reactie van de Heer Jezus? Wel heel duidelijk en klaar, gemeente. Hij spaart ze niet. Hij berispt ze. Hij zegt, je weet niet wat je zegt. Gij weet niet wat ge begeert. Kunt gij soms de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Mijn beste jongeren. Jullie denken dat van hieruit rechtstreeks de weg omhoog gaat. Maar ik heb zojuist gezegd dat de weg naar beneden gaat. Ik zal niet verhoogd worden. Ja, dat zal ik wel. Maar ik zal eerst verhoogd worden. Beseft u het niet? O, zeker. Het koninkrijk der hemelen is aanstaande. En ik ben die koning. Ik ben de gezondene van de Vader. En ik zal ooit zitten op mijn troon. Maar beseft u niet wat eraan vooraf zal gaan? Gij weet niet wat ge begeert. Jawel, en dan spreekt de Heer Jezus over de drinkbeker die hij drinken moet. En dat is de lijdensbeker die hem aan de lippen zal worden gelegd. Die beker die vol zal zijn van de gramschap Gods. En die hem gegeven zal worden en die hij gewillig aanvaarden zal. En die hij nemen zal en die hij tot de laatste teug uitdrinken zal. De drinkbeker. Dat is de weg van lijden en sterven. Dat is de weg van de helse smarten en van de verlatenheid van de Vader. Dat is mijn weg, o mijn discipelen. En mijn weg. Dat is toch ook uw weg. U wilt toch mijn volgeling zijn? U wilt toch achter... Vanaf nu gaat de weg niet naar omhoog, maar de weg gaat naar beneden. U zult met mij vernederd worden. Gemeente, daar hebben ze nog weinig van begrepen. Deze discipelen. Want dan gebeurt er zelfs wat anders. Want dan doen de andere discipelen alsof de Heer Jezus dat helemaal niet gezegd heeft. Nee, ze zitten nog vol wrok. En ze nemen het Jacobus en Johannes maar wat kwalijk dat zij een hogere plaats wilden hebben dan zij. Dan is er afgunst en jaloersheid en dan ruzien ze onder elkaar. Wat moet dat aan de Heer Jezus smart en bitterheid aan zijn ziel gegeven worden? En hij zegt het dan ook. Zo wie onder u zal willen groot worden. die zij uw dienaar. Het gaat in het koninkrijk der hemelen altijd kruiselings. Het gaat altijd paradoxaal, mijn discipelen. Wilt u omhoog? Wel, dan zal de weg eerst naar beneden gaan. En wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Wel nu. En van daaruit gaat de Heere Jezus op zichzelf wijzen. U wilt omhoog. U zoekt het in het hoge. Mijn discipelen, zie en hoor wie ik ben. De Zoon des mensen. Die is niet gekomen om gediend te worden. Die is niet gekomen om zich te laten bedienen. Maar hij is gekomen om zelf te dienen en zijn leven te geven tot een rantsoen, weg te geven voor anderen. Laat ik met u, gemeente, nog even de vinger leggen bij wat ook vorige week even aan de orde geweest is, namelijk dat de Heere Jezus zich ook hier weer noemt de Zoon des mensen. En ik heb het u vorige week al gezegd, als de Heere Jezus zichzelf zo noemt, dan bedoelt hij niet dat hij een van de mensen is. Ja, dat is hij wel. Maar wanneer de Heer Jezus zichzelf de Zoon des mensen noemt, dan wijst hij erop dat hij de Messias is. De Zoon des mensen. Dat is zijn hoogheidstitel. Dat is die titel die ontleend is aan de profetieën van Daniël, waar gesproken is over de Zoon des mensen, aan wie gegeven zal worden heerschappij en eer en het koninkrijk. En dat alle naties en volken en tongen hem eren en dienen zullen. Het is de profetie van de komende Zoon des mensen. Ja, zegt de Heere Jezus. Hij die zo komen zal. Als degene aan wie eer en heerlijkheid gegeven wordt. En dat ben ik. Ik ben gekomen om te dienen. Ik. Die er niet ten onrechte naar zou grijpen. Om eer, heerlijkheid en eer te ontvangen. Gemeente, het had wel voor de hand gelegen inderdaad. Dat de Heere Jezus eer en heerlijkheid zou ontvangen. Geldt het van hem niet wat we wel eens zingen? Hij die God der aard is alle hulde waard. Is hij niet degene die de schepper is, al de aard. En alles wat ze heeft met al wat zich beweegt en leeft. Het zijn het wettig eigendom ook van hem. Hij heeft er recht op dat hij gediend wordt. Maar nu zegt hij van zichzelf. Dat hij van dat alles vrijwillig afstand heeft genomen. Hij heeft zichzelf ontledigd, zegt de apostel Paulus in de brief aan de Filippenzen. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij heeft zijn koninklijke heerlijkheid een ogenblik afgelegd. Hij heeft het gewaad van zijn heerlijkheid een ogenblik weggedaan. Hij heeft zich gehuld in het sobere. En in het sombere kleed van een dienstknecht. Ja, van een slaaf. Hij is het. Die straks in de paaszaal. Ja, gemeente daar. Hij is het. Die daar de voeten van zijn discipelen wassen zal. Daar knielt hij heel letterlijk. Stelt u het zich voor? Hij, de schepper van de hemel en van de aarde. Aan wie alle engelen hulde en eer toebrengen en dat gedaan hebben tot in alle eeuwigheid. Hij knielt neer aan de voeten van zijn discipelen. En hij heeft het ook daar gezegd. Ik ben in het midden van u als een die dient. U die hem door genade kent, dit is uw middelaar. Hij is het die gekomen is om te dienen. Gemeente, daar zit wel een les in. Daar zit allereerst een heel praktische les in. En daar hoeven we in de prediking ook niet aan voorbij te gaan. Nee, integendeel. Daar zit een les in voor de discipelen. De discipelen die de meeste willen zijn. Die elkaar op dit punt af en toe het licht en de ogen niet gunnen. Herkent u het bij zichzelf, bij uzelf, toch wel? Wel, die een heeft er meer last van dan de ander, maar het is een virus dat ons allemaal besmet heeft, geliefden. Die heimelijke geneigdheid om toch altijd meer en al is het maar iets beter te zijn dan de ander. Om je toch in positieve zin toch te onderscheiden van een ander. En dat kan zelfs in de dingen van het geestelijke leven. De discipelen. Jawel, zij willen de meeste zijn. Maar zo kan het ook. Zo kan het ook in de kerk en zo kan het zelfs onder Gods kinderen. Maar ik heb zoveel geleerd. En ik heb zoveel geestelijke oefeningen. En ik kan zo bidden. En ik heb eigenlijk wel een streepje voor. Zalig die het beseft. En voor wie het een kruis in zijn leven is. En die het weet. O Heere, de hoogmoed in mijn bestaan. O kruisige toch, want het is een diabolist die me bij u vandaan houdt. Nou gemeente, laat ik het nou eens in alle eerlijkheid zeggen. Ik wil ook de beste dominee zijn. Begrijpt u? En ieder zo op zijn eigen terrein. Maar de Heere Jezus zegt. En nou ben ik niet gekomen om me te laten bedienen. En nou ben ik niet degene die in alles boven een ander wil staan. Ja, ik sta het wel. Maar ik kniel en ik buig. Ik ben in het midden van u als een die dient. Gemeente, als dat ergens moest zijn. Ja, dan in de kerk. En als het ergens moest zijn, dan in de gemeenschap der heiligen. Kent u dat verhaaltje van Whitefield en Wesley? Die twee opwekkingspredikers uit de 18e eeuw. Oh, er was onderscheid tussen beide mannen, hoewel ze veel hebben samengewerkt, zeker in het begin. George Whitefield, die Calvinistische, zeer rechtzinnige, maar tegelijkertijd bewogen prediker. Die ook in de tijd van de opwekking voluit vasthield aan de belijdenis van Gods verkiezing. En John Wesley, jawel zijn geestelijke vriend, maar die na verloop van tijd een ander spoor ging. En die toch wat meer nadruk ging leggen op de keus die een mens moet doen. En die eigenlijk maar liever niet over verkiezing en zeker niet over verwerping sprak. En die het Whitefield toch dikwijls heel bar moeilijk heeft gemaakt met zijn verdachtmakingen. En toen werd het eens aan Whitefield gevraagd. Als u, dominee Whitefield, zult staan voor de rechterstoel van de Heere Jezus, om de zaligheid te gaan ontvangen, zult u dan John Wesley ook zien? En weet u wat het antwoord was van deze Whitefield, die iets geleerd heeft van de minste te zijn? John Wesley zien? Hij zei, ik zal hem niet zien. Want de heilige Wesley zal vooraan staan. En ik, een grote zondaar. Ik zal achteraan staan. Ik zal hem niet zien. Geliefde gemeente, dat is het. De ander meer achten dan jezelf. Ja, zegt de apostel Paulus. Laat die gezindheid bij u zijn. Die ook in Christus Jezus was. Die het geen roof hoefde te achten. Die het niet gestolen had om aan God gelijk te zijn. Maar die zichzelf vernederd heeft. En die het gezegd heeft. Ik ben uw dienaar. Geliefde gemeente, hoe zou het onder ons moeten zijn? Opdat een ander zegt. Die het ziet. Daar is het anders. Daar leven ze uit andere bronnen. Gemeente, zo is de Heere Jezus zijn weg gegaan. En zo is het van hem gezegd, dat hij at en dronk met tollenaren en met zondaren. Maar daarom is dat nou zojuist een troostrijke boodschap. En daarom was hij het ook, die geroepen heeft, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Want ik zal u rust geven. Hij is het die door het land is gegaan, goed en goeddoende, met zijn bewogen hart, en die melaatsen gereinigd heeft, en die kreupelen op hun voeten heeft gezet, en die blinden het gezicht gaf, en doven deed horen. Hij, die zelfs de doden uit het graf riep. Hij, de dienaar van zijn vader, en die ook in de tekenen en de wonderen die hij deed, heeft doen zien zijn hart vol van bewogenheid zich ontfermend over mensen en kinderen in nood en verdriet. En heel in het bijzonder moeten we zeggen dat hij zich ontfermd heeft over mensen die hem nodig hadden voor de kwaal van hun ziel. En daarom, geliefde gemeente, deze Heere Jezus, deze dienaar, ik mag hem u prediken. U mag met al uw nood en met al uw zorg naar hem toe. Hij zal u niet afstoten wanneer u hem nodig hebt. En wanneer u, het zij in de dingen van het dagelijkse leven, o dat ook, maar vooral voor de nood van uw ziel en de redding van uw bestaan, van uw verloren bestaan, wanneer het uw belijdenis is, Heere Jezus, ik kan niet meer buiten u. O, ziet toch naar mij om. Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Heere Jezus, ik kan niet buiten u. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Of die het zegt met een andere dichter. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Laat mijn ziel toch leven, Heere, want ik heb u nodig. Hij zegt het. Ik ben gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Beseft u, gemeente, en laat dat in uw ziel zinken. Beseft u dat het een verloren zaak zou zijn, wanneer de Heere Jezus gezegd had, ik ben gekomen om gediend te worden. Als dat zijn boodschap geweest was, gemeente, dan was het geen evangelieboodschap geweest. Ik ben gekomen om mij te laten dienen. Gemeente, dan was geen van ons tot hem gegaan. Want dan had hij als eis gesteld, je moet me eerst dienen en pas dan ben je welkom. En dat dienen, dat wordt in ons leven niet gevonden. Dat groeit op onze akker niet. Maar nu is hij het die in tegendeel, hij is het die afdaalt. Tot mensen in de boeien van zonde en dood. Tot zondaren in de banden van Satan. Tollenaars, zoals Zacchaeus en Levi. Echtbrekers, zoals David en Simson. Moordenaars, zoals Manasse en zoals de medekruiseling. Vijanden, goddelozen. Hij zegt het. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Moet u ook bij uzelf zeggen, Heere, dan dat wordt bij mij niet gevonden en daarom moet ik maar bij u vandaan blijven. Nee, zegt de Heere Jezus. Ik ben gekomen om zelf te dienen. Om u op te zoeken en u te schenken wat ik verworven heb. Al mijn gerechtigheid en al mijn heiligheid. Ik wil het u genadig geven. Wel nu. Zo heeft de Heere Jezus 3 jaar lang gediend in het Joodse land. En zo heeft hij zich ontfermd over armen en noodruftigen. Wie in het stof lag neergebogen, die is door hem opgericht. Maar deze dienst gaat verder. Hij blijft dezelfde. Hij, die nu in de troon van zijn vader zit, geliefden. Hij is nog dezelfde. Nu hij verhoogd is en nu zijn vader het tot hem gezegd heeft. Zit aan mijn rechterhand, o mijn zoon, totdat ik al uw vijanden aan uw voeten heb gelegd. Hij, de verhoogde koning van zijn kerk. Misschien zou u denken, o, die fase van zijn leven is voorbij. Niet! Hij is nog degene. Jawel, die ook gediend wil worden, zeker wel. En die ervoor zorgen zal dat er dienaren zullen zijn. Dat is zijn eigen werk. Maar hij leert het en hij schenkt het in de weg dat hij zelf dient. Hij is nog dezelfde. En om tot hem te gaan. Ja, gemeente, je kunt er wel te groot voor zijn. En je kunt er wel te hoog voor zijn. En je kunt er wel te goed voor zijn. En je kunt er wel te hoogmoedig voor zijn. Maar je zult er nooit te arm voor zijn. En je zult er nooit te nooddruftig voor zijn. Hij wil ze ontvangen en hij zegt, je vindt mij op mijn niveau. Daar waar jij bent. Daar in de diepte. Daar ben ik. En ik wil me over je ontfermen. Ik ben in het midden van u. Als een die dient. Maar nu gaat het woord van onze tekst nog verder. Nou is het nog dieper. Want nu voegt de Heere Jezus eraan toe. En om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat woord rantsoen, dat komt maar een enkele keer in het Nieuwe Testament voor. De apostel Paulus gebruikt het ook, overigens een vergelijkbaar woord, niet helemaal hetzelfde. Hij gebruikt het in zijn eerste brief aan Timotheus, waar hij schrijft over de Heere Jezus als de middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Wel, diezelfde betekenis heeft het hier ook. Het woord rantsoen, het wordt onder ons wel gebruikt, maar dan een beetje anders. En die betekenis heeft het niet. Als wij het hebben over rantsoen, iemand op rantsoen, een voorraad levensmiddelen. Nou, die betekenis heeft het hier niet. Rantsoen, dat brengt ons gemeente in de sfeer van het geld. Rantsoen, dat is zoiets als losprijs. Losgeld. Als in vroeger tijden iemand moest worden vrijgekocht. Ja, dat geldt nog. Iemand die gekidnapt is. Voor wie een losprijs. Voor wie losgeld komen moet. Wel, dan moet er worden betaald. De voorwaarden zijn dan zodanig dat er een som gelds moet komen. Dat moet beschikbaar zijn en geschonken worden. Wel, dat is eigenlijk het beeld. Ik denk bijvoorbeeld aan een slaaf die losgekocht wordt. Of een gevangene die uit de kerker losgekocht moet worden. Dat is iemand die in nood is. En houdt u dat woordje even vast. Losgeld, losprijs. Wanneer het betaald moet worden, dan heeft het te maken met iemand die in nood is. Dat is het ene. Nood. Losprijs, rantsoen, veronderstelt nood. En dan kan ik het nog dieper zeggen. En ik kan dat zeggen met een voorbeeld uit de wetten van Mozes. Wanneer het rund bijvoorbeeld van iemand anders schade of verwondingen had toegebracht, dan had die ander een bepaalde schuld. En hij moest een rantsoen, hij moest losgeld betalen. Dus wanneer we over rantsoen spreken, dan hebben we het enerzijds over nood, waaruit iemand bevrijd moet worden. En we hebben het anderzijds ook over schuld, die afbetaald moet worden. Nou, houdt u dat even vast. Het is in dat verband dat de Heere Jezus zegt, de Zoon des Mensen is gekomen om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Waar wijst de Heere Jezus op? Geliefde gemeente, hij wijst op het offer. Het offer van zijn leven dat hij brengen gaat. Zijn aanstaande lijden en sterven, de weg die hij zeer bewust en geheel vrijwillig gaat. Hij die van eeuwigheid wist dat het daarop aan zou komen, dat hij zijn ziel schenken zou. En nu in de vorige lijdensaankondigingen heeft de Heer Jezus dat ook wel gezegd. Dat zijn weg naar Jeruzalem is en dat hij door de overpriesters gevangen genomen zal worden en dat hij sterven zou. Maar nu wat de Heer Jezus nu gaat zeggen, dat is wat nieuws. Dat had hij tot de discipelen nog niet gezegd. Nu gaat hij uitleggen wat de bedoeling van zijn lijden en sterven wordt. Hij is niet alleen slachtoffer van de vijandschap van de Joodse leiders. Nee, in zijn sterven gaat hij een rantsoen betalen. Gaat hij een losprijs betalen. En denkt u nou nog eens terug aan die nood en aan de schuld. Want het is allereerst een losprijs tegenover de nood van mensen die met banden gebonden zijn. En die in de macht van een harde en een hardvochtige meester zijn. Stelt u zich voor, en we kennen dat ook wel uit de geschiedenis. Ja, onze eigen West-Indische compagnie uit de 17e en de 18e eeuw, die heeft er nog voor gezorgd. Dat er duizenden slaven zijn overgebracht van de westkust van Afrika naar de plantages in Amerika. En daar werden ze verhandeld op de slavenmarkten. En daar stonden ze, die ongelukkigen, voor wie een prijs betaald moest worden. En stel je nou voor dat er op enig moment iemand komt die een hart met bewogenheid heeft voor deze mensen. Of als er daar 100 staan, hij kan ze echt niet allemaal loskopen, want zo rijk is hij niet. Maar dan gaat het toch gebeuren dat hij daar misschien een man of een vrouw of een kind kopen gaat van de slaafhandelaar, slavenhandelaar. En de prijs betaalt, de losprijs, het rantsoen, het losgeld. En wanneer hij ze dan gekocht heeft, ze in vrijheid gaat stellen, losgekocht met de losprijs van deze weldoener. Welnu, zegt de Heere Jezus, en dat is het beeld. Ik stel mijn leven tot een rantsoen voor velen. Ik ga u verlossen uit de nood waarin u zich bevindt. Gemeente, bevindt u zich in nood? Voelt u iets van de nood van uw verloren bestaan? Is het een psalm die u op het hart gegrift is? Ik lig gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost doet missen. Ik ben benauwd, omringd door droefenissen. En ik roep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Wat een wonder. Wat een wonder. Dat ik u vanmorgen verkondigen mag dat er één is. Dat er één is die een losprijs voorhanden heeft. Die het rantsoen betaald heeft al met zijn eigen leven. Die de bereidwilligheid heeft om verloren mensen los te kopen. Zucht u eronder dat uw natuurlijk bestaan beknot wordt. En gekneld wordt door een die een grote slavenhandelaar is. Die ze allemaal onder zich houdt. Gemeente, ons natuurlijk bestaan is te vergelijken met die slaven die daar verkocht werden. En nu is er één. Hij die het gezegd heeft. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Maar ik ben gekomen om te dienen. Ik ken uw nood en ik wil u verlossen uit uw nood. En dat niet alleen, dat niet alleen. Hij wil niet alleen verlossen uit de nood waarin je bevindt. Maar hij wil ook brengen in het rijk van zijn zaligheid. Dit rantsoen, deze losprijs van hem die zichzelf presenteert als degene die nou gewillig het rantsoen van zijn leven betaalt. Hij doet een dubbel werk. Hij trekt uit de nood en hij schenkt de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. En dan ook dit nog. Dat werk van de Heere Jezus. Gemeente, dat is niet alleen eenmalig. Wanneer hij een mens verlost heeft uit de nood, dan geeft hij ze niet aan hun eigen lot over. Maar hij brengt ze over onder zijn zachte juk. En hij gaat ze leiden. Ze horen hem toe. Hij gaat in alles voor ze zorgen. En dan kan het toch niet anders. Als mij dat te beurt valt, dat mijn hart vol is van liefde voor hem, die zich zo heeft vernederd en die zichzelf gegeven heeft. O, dan mag de belijdenis zijn. Dit weet ik, dat ik blind was en nu zie. Dit weet ik, dat ik behoorde bij die slavenhandelaar, bij die boze die mijn leven ten onder hield in de macht van de duisternis en van de dood en van de zonde. Maar dit weet ik, dat mijn nieuwe meester een meester is die mij het leven en de zaligheid geeft, bij wie het goed. Van hem zegt de apostel Paulus, die ons uit zo grote nood verlost heeft en nog verlost, want nog steeds is het zo, de vijand rukt vast aan met opgeheven vaan. De boze, hij probeert telkens weer al degenen die zijn losgekocht en die zijn bevrijd van zijn banden toch weer onder zich te brengen. Maar nu dat rantsoen van de Heere Jezus, het geeft zoveel dat al degenen die de Heere toebehoren ook werkelijk in zijn dienst mogen zijn. En hij geeft ze de enige troost in leven en in sterven, waardoor ik het beleid. Ik ben al het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost. Alle heerschappij. Oh, nu heb ik er nog last van. En nu zucht ik er bij tijden nog onder. Maar ooit zal er een dag zijn. Dan zal hij mij bevrijden ten volle. En dan zal zijn zaligheid mijn zaligheid zijn. En dan zal ik in volmaaktheid mogen leven. Uit het rantsoen dat hij betaald heeft. Gemeente, dat was iets over het aspect dat de Heere Jezus met de schenking van dat rantsoen van zijn leven verlost uit alle nood. Maar nu hebben we ook dat andere aspect nog. Dat rantsoen, het is ook een losprijs tegenover de schuld van zondaren. Want waar heeft de Heere Jezus dat rantsoen betaald? Hij heeft het gedaan aan het kruis. Hij heeft het gedaan op die plaats waarvan de profeet Jesaja eeuwen tevoren al had geprofeteerd. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld heeft, ziet u, dat is dat rantsoen. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Tegenover mijn grote schuld. Tegenover mijn hemelhoge schuld. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld heeft, dan zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Want hij zal hun ongerechtigheid dragen. Ziet u, dat is de meest diepe betekenis van de betaling van dat rantsoen. Hij zal hun ongerechtigheid dragen. Hij heeft het op zich genomen. Hij heeft de ongerechtigheid van al de zijnen op zich genomen. En hij heeft eronder geboet. Hij heeft ervoor betaald. Hij heeft genoeg gedaan aan de eis van Gods gerechtigheid. En de gerechtigheid die hij heeft verworven, hij schenkt ze aan al die zondaren en aan al die onrechtvaardigen. U denkt met mij aan Luther. Luther die het zei. En dat is de zalige ruil. Hij ontvangt mijn zonde. Wat hij niet had en wat hij niet was, dat neemt hij. En dat wordt hij tot zondaar gemaakt, opdat ik rechtvaardig mag zijn in hem. Hoezo? Wel, omdat hij het gezegd heeft. Ik heb mijn ziel gesteld tot een rantsoen. En zo heeft hij het gedaan, geliefde gemeente. Op deze tweede Lijdenszondag mag ik u de middelaar Gods en der mensen prediken, die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar die zo is neergedaald om gediend, om te dienen, om zelf te dienen. En dat, geliefden, dat is het evangelie. Het is het evangelie voor mensen in nood, die gekneld worden door de banden van de zonde en van de dood. Het is het evangelie voor verloren zondaren, voor schuldigen. Het is het evangelie bijvoorbeeld voor Christen, die daar uit de stad verderf is gevlucht en die daarheen moet naar de enge poort. En als hij daar aanklopt en de poortwachter, meneer welbehagen, doet hem open en hij vraagt wie hij is, dan noemt hij zijn naam. Ik ben beladen met een zware schuld. Ik ben een onwaardige zondaar, ziet u. Dat zijn ze die daar lopen met de schuld van hun zonde. Is dat voor u het evangelie? Het evangelie dat de Heere Jezus gekomen is als degene die zijn leven gegeven heeft tot de rantsoen voor velen. Het is geen karig evangelie van morgen, geliefden. Het is een evangelie dat vol is en dat rijk is. Een rantsoen voor velen. Het gaat er in de bediening van het evangelie niet mondjesmaat toe. Nee, de kabinetten van het evangelie, ze zijn voor velen. Ze zijn voor al die schuldigen en al die zondaren zeer wijd geopend. De Heer Jezus, zijn leven tot een rand velen. O, als hij het uitspreekt, o, dan ziet het er niet naar. Het zijn er maar weinigen die hem volgen. Het is nog in diezelfde week dat hij daar met het zicht op Jeruzalem met grote snikken het uitroept. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en die stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. U hebt niet gewild, maar ik wil het, ik wil het. Zijn hart is vol van bewogenheid voor verloren zondaren. Maar het welbehagen van zijn vader zal voortgaan. Geliefde gemeente, het zullen er velen worden. Het zullen er velen worden, want hij vergadert ze uit alle hoeken van deze wereld. Het zullen er velen worden, want het zal zijn een schare die niemand tellen kan. Maar de vraag is het voor u? O, van de zijde van hem, van de Heere Jezus, zijn hart is bereidwillig, maar gemeente, is er bij u plaats voor? Aan de Heere ligt het niet. Zijn offer is geheel onbaatzuchtig. En de losprijs die hij betaald heeft, is van een ontzaglijke waarde. Zijn bloed heeft zoveel waarde en zoveel heerlijkheid, dat er een hele wereld vol van verloren zondaren meegezaligd kan worden. En hij is beschikbaar. Thomas Boston, die riep het dikwijls uit. Er is een gestorven zaligmaker voorhanden. Er is er één voorhanden die zijn ziel gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Aan zijn evangelie ligt het niet. Want hij heeft dit evangelie verkondigd. En het is zijn wil geweest dat dit evangelie ook nu nog in 2005 verkondigd wordt. Is er enig middel waardoor ik de welverdiende straf kan ontgaan en wederom tot genade kan komen? Aan Gods gerechtigheid moet genoegdoening worden gedaan. Maar het is gedaan. Het is gedaan door hem. Zijn leven gegeven tot een rantsoen voor velen. En daarom, hij zegt het. Komt, kinderen, hoort naar mij. Amen. Wij zingen Psalm 34, de versen 6 en 9. Laten we samen de Heere danken en bidden. Als het zo niet was, Heere, Hij is zijn heil alleen. Als het zo niet was, dan zou er voor niemand de zaligheid zijn. Want dan was u geen volkomen zaligmaker, als u niet de enige zaligmaker was. En als het heil van u, o Heere Jezus Christus, en de losprijs van uw leven niet het enige was waar uw goddelijke Vader genoegen mee neemt. En als u van ons ook nog een aandeel zou vergen in het dienen van u vanuit onze eigen mogelijkheden, Heere, dan zou het een complete verloren zaak zijn. Met het woord van één die er van geleerd had, als ik nog één nagelschrap aan mijn zaligheid zou moeten toevoegen, dan was het voor eeuwig verloren. Maar nu is de boodschap van het evangelie, Heere, dat u het gezegd hebt: ik ben gekomen. Niet om gediend te worden, niet om het te laten dienen, maar om zelf te dienen. Om zondaren op te zoeken en om mijn leven als een rantsoen te schenken. Heere, raken. Laat het onze toevlucht en laat het onze hoop mogen zijn. Als we iets van onszelf kennen, Heere, dan kan er geen hoop zijn. Breek het ook maar af. En laat u en uw werk en uw dienst en uw zaligheid, o Heere, het grootste in ons leven zijn. Wij bidden om die genade, om het werk van uw geest, Heere, die gekomen is, om de Heere Jezus groot te maken en zijn werk te verheerlijken. Wij bidden u daarom, Heere. Heb dank voor het evangelie van deze morgen, wilt u het zegenen. Het is alles zo diep en zo hoog. Onze menselijke woorden kunnen het niet bevatten. Wat is het aan onze kant schamel, Heere. Maar leg er een indruk van in ons hart, opdat we het zullen verstaan en kennen. Tot eer van uw naam. Wilt u met ons zijn in de uren die nu volgen? Wij bidden u of u ook wilt zijn op de zondagschool, waaraan de kinderen verteld wordt uit uw woord. Breng ons vanmiddag nog samen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte het laatste vers, dat is het 11e uit Psalm 34. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.